Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Voorlopig springen wij niet uit de vliegtuigen, maar gelukkig hebben Wim van de nieuwsdienst natuurlijk aan mijn tafel. Misschien mensen die dat wel doen. Pieter Boons van het Middelheim Museum. Pieter, zou jij doen wat mijn collega net heeft gedaan?
Voor de kunst alles.
Voor de kunst alles. En ik veronderstel dat David Klaarbout hetzelfde zal antwoorden.
Ik heb David. Ooit een opleiding piloot gevolgd, maar ik heb nooit uit de vliegtuig durven springen.
Moet ik jou geloven?
Ja, ja.
Is het echt? Ja. Kijk eens aan. En toch kunstenaar geworden. Ja, ja. Godzijdank, Philip Tielens. Ooit zoiets gedaan of zou je doen?
Ooit op vakantie in Turkije paragliding of parasailing gedaan en toen half mijn kostuum ondergebraakt.
Ja, oké. Okay. Op jou moeten we ook al niet rekenen. Altijd hetzelfde met die mensen uit de kunstwereld. Philippe, ik heb jou uitgenodigd, omdat je natuurlijk ook net als onze andere collega Pieter Jonk het Kunstenfestival des Arts op de voet volgt. Wat heb je gezien gisteren?
Gisteren was het de wereldpremière van Summerless. Dat is de nieuwe voorstelling van Amir Reza Kohestani, zowat de bekendste Iraanse regisseur.
Ja, we zullen het daar zo meteen over hebben. Mag ik met David beginnen, onze piloot hier aan de tafel. David, jij komt spreken over Walt Disney. Je bent hier al over heel veel zaken komen spreken in deze studio, want we volgen jouw werk op de voet natuurlijk. Maar dit weekend in het kader van het Antwerp Art Weekend, dat wordt bloody hot, met 30 graden kunst gaan bekijken. Zal jij in de ruimte van Micheline Schweitzer, dat is op het zuiden in Antwerpen, een film tonen die ik al zag in zwart-wit versie, in de tuin van het Stedelmuseum, dat schitterende museum in Frankfurt. Wat jij toont is, heel kort samengevat, Jungle Book, maar alle menselijkheid is weg. Kortom, geen Mowgli. Met uitzondering van het meisje op het einde met haar mooie kruik op haar hoofd. Die komt er wel in voor. Maar wat een bizarre ervaring is dat. Wat heeft jou bezield om jaren aan een stuk op Jungle Book te zitten werken, David Klaarbout?
Dit is altijd gevaarlijk om te veel aandacht te geven aan het enthousiasme van anderen rond mij. En de curator van het Stedelmuseum had het idee opgevangen van me. En hij zei, we moeten daar geld voor zoeken om dat te produceren. En dan klinkt dat voor een kunstenaar direct al een stuk aannemelijker om het te gaan produceren.
Ja, want dit is animatie, dat kost stukken van mensen.
Ja. Ik heb voor de gelegenheid een animatiestudio moeten oprichten met 12 jonge animatoren, want niemand anders is gek genoeg om daaraan te beginnen. En we hebben 3 jaar aan het werk getekend, maar met die animatiestudio ongeveer 1,5 jaar. We hebben eerst een zwart-wit versie gemaakt, omdat op een of andere naïeve wijze dacht ik dat zwart-wit makkelijker te doen zou zijn als kleur. En dan uiteindelijk bleek het inkleuren maar 3 maand werk meer te zijn. En dachten van, kom, we gaan ervoor.
Als je dan toch al zo lang bezig bent, dan kan dat er nog even bij. Ja.
Precies.
Ja. Maar wat was jouw bedoeling nu met Jungle Book? Waarom heb je dit gedaan?
Ik heb ooit, ik was eigenlijk aan het werk, aan het studeren voor een ander project. En op YouTube kom ik dat nummertje op het einde tegen van My Own Home. Het meisje dat dus met de karaf water naar het en Mowgli ziet en verliefd wordt. En ik dacht, ik weet niet goed of dat nu horror is of enchantment voor mij. Tussen die twee.
Ja, het is zoveel suikerspin dat het een beetje verdacht is.
Ja, en ook de tekst inhoudelijk is zeer vreemd. Maar vooral, het was alsof dat nummer mij nooit verlaten had sinds mijn...
Zal ik het even laten horen voor de mensen die niet meer weten hoe het klinkt? My Own Home. Ik kijk even naar mijn technicus. Gert, kunnen we dat even laten horen? Ja, voilà.
Ooh.
Mother's hunting in the forest. Mother's cooking in the home. I must go to fetch the water till the day that I am grown.
Ja, wat een vooruitzicht. Dat is het meisje dat op het einde van Jungle Book dus opduikt. Met een roze jurkje en met die kruik op het hoofd. En dan zingt ze dit zeemzoete liedje dat ze droomt van een hele mooie man.
Ja.
En later zal ze een dochter hebben. En dan zal die dochter eigenlijk hetzelfde doen wat zij doet. Water halen.
En gaat Mowgli het paradijs opgeven of gaat hij er net naartoe? Dus dat laten we in het midden.
En dat heeft jou dus gefascineerd, toen je op YouTube naar dit fragment zat te kijken, David Kluivert.
En ineens, ja. Ineens was het het idee daar om de Pure Necessity... Ik wou exact een uur maken, omdat dat toch de definitie is van verveling. De uren voorbij horen tikken en de klok horen slaan. Dus ik wou eigenlijk dat nummertje exact op het uur... We hebben in de zwart-wit versie zijn we erin geslaagd, maar in de kleurversie was het geld op na 50 minuten. Dus daarom, in die zin zijn de twee versies lichtelijk anders. Maar de dieren even eenzaam natuurlijk.
Ja, maar kan je nu aan ons uitleggen hoe je die dieren hebt bewerkt? Want wij zijn natuurlijk gewend aan een dansende beer in Jungle Book. Baloo, dat is een van de favoriete fragmenten van...
Mm-hmm.
Ik denk, wie nu aan het luisteren is, of je nu 30, 40, 50, 70 of 80 bent, dat maakt niet uit. Dat blijft zo fijn om naar te kijken. Je hebt natuurlijk ook de panter, Bagheera, je hebt Ka, de slang. Die gedragen zich als mensen, maar in jouw film zijn het gewoon dieren, David. Mm. Dat is heel bizar. Als je aan het kijken bent, dan denk je van, wat is dit? Hoe gek.
Wel, een beetje naar de analogie van mijn eigen ervaring met dit nummertje... bedacht ik dat de tijd die verstreken is tussen 1967 en nu, het een en het ander gebeurd is, onder andere ook heel dat verhaal van de sterken die zorgen voor de zwakken, heel dat emancipatorische verhaal, wat blijft daar nog van over en wat blijft er ook over van dat positivisme uit de jaren 60. En ik stelde mij de carrières voor van die individuele dieren en ik dacht van, na 50 jaar moeten die onwaarschijnlijk vereenzaamd in het woud rondlopen. En zo is dat werk eigenlijk ontstaan. Maar de bioscoop speelt daar een rol in. In de jaren 60, met de proliferatie van de bioscoop en de televisie, en dat beseffen we pas nu... Het is eigenlijk een middel om mensen bij elkaar te brengen en de gesprekken uit te besteden aan het scherm. Ja, dat is de reden waarom, denk ik, cinema en televisie na de Tweede Wereldoorlog zo'n plaats innemen, omdat daar dingen waren die moeilijk te vertellen waren. En dat generaties naast elkaar konden zitten in stilte, maar zelfs dat is weg vandaag.
Nochtans, het is nog altijd de ambitie van veel tv-netten om net die verbinding te laten plaatsvinden in de huiskamer en mensen te laten connecteren met wat daar op dat scherm gebeurt.
Ja. Nu, in mijn ervaring zitten we toch vooral bezig op die kleine schermpjes en ik wou eigenlijk vooral die bioscoopervaring hertekenen als een individuele ervaring, waarbij dat de karakters even eenzaam zijn, of de eenzaamheid van de karakters afstraalt op de bezoeker.
Ja, want Baloo en Bagheera en Ka en de gieren natuurlijk, en ook de apen in de film. Ja, die lijken zich inderdaad stierlijk te zitten vervelen.
Die zijn helemaal hertekend, lijn per lijn, dus door professionelen. En het blijkt ook dat dus die animatie van de Jungle Book, dat is een bijzonder moeilijk te, na te maken animatie. Dus zeker als je het anders wil doen. En dat is in mijn versie gebaseerd op urenlange studies, videofootage, die ik gemaakt heb in dierenparken en her en der, gedurende een jaar ongeveer. Dus van dieren die zich eigenlijk vervelen en die zich wassen, eten. En de vuilere dingen heb ik er maar uitgelaten.
Ja, dat is gek, David, want wie naar jouw werk kijkt, die ziet een beeld. Heel vaak gaat dat werk over, dat gaat over de tijd. Hoe de tijd in jouw werk, die verloopt op een andere manier dan in het echte leven. Maar je bent ook natuurlijk hetzelfde aan het doen met film, met heel wat andere dingen. Maar wat mensen niet vaak zien, is het gigantische productieproces dat daarachter zit. Zou je mij kunnen zeggen hoeveel tekeningen zijn gemaakt om deze film te produceren?
Iemand heeft het me onlangs nog voorgelezen en ik dacht, hoe weet jij dat? En dat is iemand die snel kan rekenen, een uur, maar al 25 frames per seconde en dan weet je hoeveel tekeningen er zijn. Hè?
Ja.
Dus spreken we over tussen de 60 en de 100.000 ongeveer.
Ja, dat is krankzinnig.
Ja.
Durf je mij vertellen wat zo'n productieproces kost?
Rond het €500.000. En dat is een prikje, omdat ik nogal veel ervaring heb met het sparen van besparen hier en daar, dus ik kan me nogal goed uit de nood redden met een klein budget. Als je dit aan een studio zou uitbesteden, dan kan dat niet zeggen, maar dan is het onbetaalbaar. Maar mijn principe is dat ik het als kunstenaar moet kunnen dragen.
Ja. Dan doe ik het niet. Was je piloot geworden, dan was jouw leven natuurlijk veel eenvoudiger geweest. Maar je werd beeldend kunstenaar. Ik wil ook nog even praten over een werk dat heel binnenkort van jou te zien zal zijn in Amsterdam. Mm. In het station al daar. Een nieuwe lijn die daar wordt geopend.
Klopt.
En jij laat daar een werk zien. En de titel daarvan is Weather Engine. En alweer iets heel bijzonder. Je bent eigenlijk het weer aan het voorspellen. Dat is wat jij van plan bent.
Ja, dat is eigenlijk heel toevallig begonnen ook alweer. Er was die wedstrijd uitgeschreven. Er waren verschillende kandidaten. En ik dacht, ik ga ook eens iets insturen.
Ja, want dan moet die Disney-film betalen natuurlijk.
Ja, precies.
Een mens moet van iets kunnen leven.
En, ja. Maar ja, daardoor kreeg ik een idee dat nogal vrij en ongebonden was waarschijnlijk. Ik heb een weersysteem ontwikkeld, of een weersvoorspellingssysteem dat louter visueel werkt. Dus waarbij dat je het weer van de dag erop in Amsterdam, op een scherm ziet in een landschap. Een landschap met een kanaal. En aanvankelijk waren er nogal wat, was er weerstand tegen het cliché van het Nederlandse landschap. Maar nu is dat omgeslagen in een... Nu willen ze absoluut dat het een Hollands landschap is.
David, even serieus. Hoe weet jij hoe warm het morgen zal zijn in Amsterdam en hoe kan jij dat filmen voor de dag voorbij is?
Door kort op de bal... Ik film het niet. Ik maak er een game. Ik werk met een game engine. Dus die zaken komen aan de hand van data binnen over het internet en worden dan eigenlijk live samengesteld. Dus het weer is... we zijn er altijd klaar voor. We hebben altijd de regen. We hebben de juiste hoeveelheid regen, de wind. Het is extreem precies, maar toch zeer discreet. Dus het is niet iets waar je voor kan staan wachten en van ik wil nu mijn ik wil dat dit mijn leven verandert. Dat niet. Het is dus iets waarvan ik hoop dat de gebruikers van de metro jaar na jaar, week na week, stilletjes aan leren mee leven en dat ze ook...
Het is wel handig natuurlijk als je weet welk weer het morgen is.
Ja,
het is wel fijn, de trein nemen in Amsterdam.
Als het dan niet klopt, dan krijg ik dreigbrieven.
Ja, maar hoe heb je dat nu weer? Je zegt, je maakt een soort van game-applicatie. Maar ik heb al even op wat illustraties zitten kijken. Je ziet een aantal schermen boven elkaar. Nu en dan duikt er een man op.
Ja, het karakter is, bij gebrek aan een goede acteur ben ik het geworden. En we hebben mezelf gescand en gemocapt, noemen we dat dan, hè? Motion capture. Maar er zitten ook scènes tussen met mijn assistent, maar je ziet het niet, want de man lijkt half op mij. Zo tussen mezelf en Frankenstein, eigenlijk een Frankenfigure. Hij is nogal onhandig en het is een soort van sociaal werker die meestal aanwezig is in het landschap. En die het landschap verzorgt. Die ook boodschappen op het scherm kan schrijven. Die ook dingen doet, die gaat schaatsen als het kanaal dichtvriest.
Ja. Vanaf wanneer kunnen wij dat allemaal bekijken, David? Want het loont de moeite om gewoon de trein naar Amsterdam te nemen.
Dan kun je je kan van Amsterdam daar lunchen en terug. Vanaf we beginnen eraan, op 28 juni is er een officiële opening en op, ik geloof, 21 juli is dan de opening in aanwezigheid van de Royals. En vanaf dan begint het werk, moeilijk voor iedereen, omdat ik altijd heb volgehouden, dan komt mijn Frankenstein tot leven. Dan is het nog niet af, dan beginnen we er eigenlijk
pas. Hoe is het ondertussen met Olympia? Dat is een andere film die je een paar jaar geleden hebt voorgesteld. Die is te zien geweest in jouw... Ik heb die een paar keer gezien. In De Pont in Tilburg.
In Muka.
In het MUCA, in Berlijn heb je die ook getoond. Dat is een film zonder einde.
Ja, 1000 jaar. Die is dus al aan alles.
En waar zitten we nu bij Olympia? Want het is eigenlijk het Olympisch stadion dat je...
We zijn begonnen op 15 maart 2016. Dus met vers geschoren gras. En sindsdien is er niks meer aan de omgeving aangepast. Dus het gras en de boompjes groeien flink door. Als je het wil zien, kan je altijd binnen in het MUCA. Het hoort daar bij de vaste, zit daar bij de vaste collectie, dus je kan het gras zien groeien.
Ja.
Maar dat is dan real-time op het synchrone moment. Dus dit is het weer in Berlijn. Op dit moment.
Ja, er schuilt ook nog eens een weerman in jou, David. Ik had dat eigenlijk nooit zo bekeken. Mogen wij nog wat muziek draaien uit Jungle Book?
Ja.
Zeg het er nog even bij. The Pure Necessity. Dat is de titel van de film die David Klaarboud heeft gemaakt op basis van Jungle Book. Is te zien bij Michelin Schweitzer. Dat is in de Verlatstraat dit weekend tijdens Antwerp Art Weekend. Maar wij wisten het al, het wordt heel warm. Van heel erg warm.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well, next time, beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
The Bare Necessities, allemaal voor David Klaarboud, die daar zijn eigen versie van heeft gemaakt. Die is dit weekend te zien in Antwerpen. Philip Tielens, ook een fan van Jungle Book, want jij was een beetje aan het dansen, moet ik toegeven. Dat mogen de luisteraars weten die nu...
Ja, ja, als kind heb ik heel graag naar Jungle Book gekeken, Sindsdien is het een beetje ver.
Ja, want jij zit natuurlijk de hele tijd in het theater.
Iedere avond.
Voilà. Echt waar? Iedere avond van jouw leven? Nee, dat kan niet, hè?
Nee, er is ook zomervakantie. vakantie. Maar
voilà. Ja, dan moet je naar het festival van Avignon natuurlijk.
Avignon, Edinburgh.
Ja, je bent gisteren naar de KVS geweest en daar heb jij Summerless gezien. En dat is een voorstelling van Amir Reza Kohestani. Dat is een regisseur uit Iran die een vaste gast op het kunstfestival is daar. Wat heb jij gezien?
Een hele mooie voorstelling die zich afspeelt op een Iraanse school, op een speelplaats. En daar zijn drie personages in op die speelplaats. Dat is een opzichter op die school, de jonge moeder van een schoolgaand meisje en een schilder die daar de muur aan het schilderen is. Want op die muur van die school zijn er slogans die na de Iraanse revolutie in 1979 zijn aangebracht, ondertussen 20, 30 jaar oud, die aan vervanging, verfrissing toe zijn. En dus die schoolopzichter geeft de opdracht aan de schilder, maakt daar een kleurrijkere, hedendaagse versie van.
Ja,
misschien
dat
ook
lijkt
iets om uit te besteden aan David Klaarbout en Jungle Book.
Ja, maar dat lijkt tot nu toe zeer ongevaarlijk. Wat gebeurt er dan?
Wel, tussen die drie personages ontspinnen zich allerlei conflicten. De schoolgaande moeder wordt gevraagd om meer inschrijvingsgeld te betalen, want natuurlijk, dat kunstwerk kost geld. Ik weet niet of het een 500.000 kost, maar het kost wel wat geld. Dus die schilder begint dan ook te schilderen. Die doet daar heel lang over, omdat het een arme kunstenaar is. En hij denkt, als ik lang schilder, dan krijg ik meer geld binnen. En hij wit eerst een paar maanden die muur. En dan schildert hij er een kleurrijke tekening op, die blijkbaar toch te gevoelig is, om een of andere reden die niet meteen duidelijk wordt. En weer overschilderd moet worden. Dus het is... En dan misschien ook interessant om te vertellen is, dat we eigenlijk... Daarom heet het stuk ook Summerless, omdat er geen zomer is in het stuk. We volgen eigenlijk 9 maanden die mensen, van september tot mei. En dat is de termijn van een Iraans schooljaar. Dus gedurende het uur dat de voorstelling duurt, volgen we 5 minuutjes september, 5 minuutjes oktober. En zo zie je eigenlijk die drie personages iedere dag weer een jaar lang op die Iraanse speelplaats staan en met elkaar een weg zoeken.
Ja, waar zit het drama dan, Philippe?
Er zitten verschillende drama's in verstopt en die zijn heel subtiel. Zo blijkt gaandeweg dat die schilder eigenlijk de ex-man is van de schoolopzichter. En komt er daar een soort persoonlijk drama in kijken. Maar belangrijker nog eigenlijk voor de plot van het verhaal is dat die jonge moeder, dat die thuis hoort dat haar dochtertje nogal een boon heeft voor die schilder. Die schilder geeft ook schilderles aan de kinderen op de school. En de dochter komt thuis en zegt, ik ben verliefd op die man, mama. Dus die moeder natuurlijk in volle paniek. En de geruchtenmolen doet dan de ronde op die speelplaats bij alle andere personages die wij niet zien, maar die wij kunnen inbeelden in ons hoofd. Gaat er een pedofilie-schandaal rond op de school of niet? Heeft die man een misdaad gepleegd ten opzichte van een kind? Dus al die onderhuidse roddels, die voel je er wel tussen. En die drie personages proberen daar mee om te gaan.
Ja. Komt het dan tot een soort van ontploffing of vindt er toch een catharsis plaats?
Er is een heel mooie verzoening op het eind. Centraal op die speelplaats staat een draaimolen. Die drie volwassenen zitten daar eigenlijk de hele tijd op als ze met elkaar praten. En er is ook een grote videoprojectiewall achteraan. Daar wordt de hele tijd eigenlijk die bakstenen muur op geprojecteerd en al die overschilderingen zie je daar ook op ontstaan. Maar aan het eind gebeurt er iets anders. Dan gaan ze draaien op die draaimolen en dan krijg je ook videoprojecties van hoe ze draaien. Maar dat blijken vooraf opgenomen beelden te zijn en dan komt het kind er ook bij. Dus dan is dus geen kindacteur in de voorstelling, maar wel in de videoprojecties. En dan mengt het kind zich in de discussies en dan komt het wel toch tot een soort verzoening en worden al die geruchten toch wel een beetje opgehelderd.
Dit lijkt me een echt praatstuk.
Het is een dialoogstuk, absoluut. Ja. Het voelt super realistisch aan, alsof je erbij bent aan de schoolpoort. Heel filmisch ook. Niet zozeer in beelden, maar wel in hoe de dialoog dan met elkaar is. Heel minimaal, heel subtiel, heel precies. Heel gevoelig wordt al die finesses van die conflicten eigenlijk uitgediept.
Ja. Is het ook politiek, want gezien de situatie en ook het feit dat Kohestani, net zoals veel collega-kunstenaars uit Iran, die hangen vast aan heel veel regels. Ja. En er is natuurlijk een gigantische censuur bezig. Hoe gaat hij daarmee om? Moet je dan constant tussen de lijnen lezen? Want laten we dat ook even aan de luisteraar vertellen. Dit stuk is in het Farsi. Ja. Dus je hangt natuurlijk helemaal van de vertaling af.
Ja, je leest de boventitels die geprojecteerd worden. Ja. Nee, je moet inderdaad bij hem wel echt tussen de lijnen lezen. Maar er zit zeker veel maatschappijkritiek in het werk. In dit stuk, wat ik eruit gedetecteerd heb alleszins, is toch ook een beetje een aanklacht over sociale ongelijkheid voor kinderen. Sommige kinderen moeten blijkbaar meer inschrijvingsgeld betalen dan anderen. Onderfinanciering van het onderwijs ook. Corruptie die daaruit voortvloeit. Het roddelcircuit, het benepen microcosmos op zo'n school en dan al die conservatieve reflex eigenlijk om daar dan een soort heel spel van te maken. Dat is het in dit stuk. Maar eigenlijk zit dat in elk van zijn voorstellingen wel wat.
Maar doet hij voor de rest ook politieke uitspraak?
Nee, hij krijgt die vraag natuurlijk als Iraanse kunstenaar die voortdurend in het Westen op festivals zoals de Wiener Festwochen en het kunstfestival is.
Dat is een hele grote naam.
Is een grote naam, ja. Zeker de laatste 10 jaar wordt hij vaak gevraagd. Dat moet ongetwijfeld de vraag zijn die hij het meest krijgt van verhoud jij je tot de politiek in Iran of niet? En hij houdt daar een mooie middenpositie in, vind ik. Je moet weten dat in Iran alle kunstwerken, niet alleen theater, maar ook film en beeldende kunst enzovoort, voor die opgevoerd mogen worden, moeten die gecontroleerd worden door de censuurcommissie, of de commissie voor evaluatie en toezicht, heet het daar. Wat mag er niet gebeuren? Je mag geen religieuze uitspraken doen of uitspraken die tegen de geest van de revolutie indruisen. Mannen en vrouwen mogen elkaar niet aanraken op het podium. Vrouwen moeten een hoofddoek op, ze moeten zedig gekleed zijn. Er mag ook niet gedanst worden. Dat is een hele set aan regels. En het is heel gemakkelijk om hier in het Westen te denken, zeker als dan kunstenaars hier een stuk opvoeren, ja, laat al die beperkingen achter je, omhelst de volledige vrijheid.
Ja.
Maar het bijzondere aan de stukken van Kohestani, maar ook andere Iraanse theatermakers, is dat die hier exact hetzelfde worden opgevoerd als in Teheran. Dus dit stuk reist ook naar daar. En het is de bedoeling dat de mensen dit daar ook in de ongecensureerde versie kunnen aanschouwen. Dus hij zoekt wel naar die verbondenheid.
Theater, is dat ook ontzettend populair, Filip? Hoe komt dat?
Wel, in Iran is de bevolking heel erg jong. En heel veel andere vormen van entertainment die hier evident zijn, zijn daar verboden. Denk aan nachtclubs, nachtcafés. Ik las ook dat in de cinema alleen Iraanse films worden gespeeld. Dus je moet al
thuis... Gelukkig hebben ze een aantal uitmuntende filmmakers.
Ja, absoluut. Ja, in Cannes ook weer onlangs een aantal filmmakers te zien. Dus het theater is een van de weinige plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en naartoe willen gaan. En in Teheran, ik denk dat er 8 of 9 miljoen mensen wonen, blijkbaar poppen daar de laatste 5 à 10 jaar heel veel theaters op, die ontzettend populair zijn. In januari heb je daar het grote Fajr International Festival. Valentijn Danes was daar dit jaar ook met zijn monoloog Big Mouth. En ik hoor echt verhalen dat daar jongere mensen staan aan te schuiven, dat er bijna gevocht wordt om tickets. Dus er is heel veel honger om naar theater te gaan, blijkbaar. En Kohestani is zowel hier heel populair, maar ook in Iran is hij ook super populair.
Ja, en je kan dat stuk Summerless nog gaan bekijken tot 26 mei in de KVS. Gisteren, heel fijn nieuws, hebben wij vernomen over Benny Claessens. Benny Claessens is een van onze beste acteurs, denk ik, en theatermakers ook. Hij heeft een hele grote Duitse prijs gekregen, een spelersprijs heet het. Alfred Kerr Prize. Hoe indrukwekkend is dat en waarom mocht Benny die krijgen?
Ja, ik heb het ook even moeten opzoeken wat die prijs inhield. Blijkbaar is het een prijs die wordt uitgereikt aan de beste jonge speler uit de 10 theaterstukken die voor het theater treffen worden geselecteerd. Dat is eigenlijk de best of van het Duitse theater dat afgelopen maand in Berlijn te zien was. En dus ja, Benny is daar als laureaat uitgekozen. Natuurlijk, je moet weten, Benny Claessens is in Duitsland echt een fenomeen. In Berlijn wordt hij bejubeld, als zijn stukken worden ook geselecteerd voor zoiets als het
theater. Terwijl hij hier in het Integent aan de deur werd gezet.
Hij had het hier minder onder de markt. Hij werd ontslagen na ook een conflict met de rest van de acteursgroep. Hij maakt heel radicaal theater. Het is een bijzondere podiumpersoonlijkheid. Zijn eigen werk is vaak heel provocerend. Maar als hij ook in werk van anderen speelt... Ik heb hem eens in Berlijn gezien. Hij steelt de show. En ik denk ook... Voor zijn talent op scène is hij ook bekroond met deze prijs.
Ja, met onze felicitaties dus aan Benny Claessens. Wij gaan met z'n allen nog even een dansje doen voor Benny. Zullen we dat doen?
Voilà. Allemaal de tafel op.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, all Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life.
zijn wij uitgedanst, denk ik, met de Bare Necessities. Maar we hebben gedanst voor Benny Claessens. En wat blijkt nu, Philip Tielens, wat zeg je mij tijdens deze afgelopen 30 seconden? Benny Claessens zal Bambi spelen.
Ja, er is een link tussen Benny en Disney. Volgend jaar in de voorstelling Bambi van Sarah Moermans bij toneelgroep Oostpool zal Benny Claessens de titelrol spelen, Bambi. En die voorstelling is ook te zien in Entegent volgend jaar als gastproductie. Dus.
Voilà, Benny als Bambi. Misschien moet je ook met Bambi iets gaan doen, David Klaarbout.
Wel, Bambi, maar ja, mijn Bambi bestaat. Komt er 30 seconden in voor.
Is goed. Pieter Boons, ik heb jou ook uitgenodigd in Pompidou. En dat heeft eigenlijk te maken met een tentoonstelling die pas eind volgende week opent. Experience Traps in Antwerpen is dat, in het Middelheim Museum. Maar vandaag was er al heel bijzonder nieuws en werd een werk voorgesteld van Bruce Nauman, de grote Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Maar goed, Experience Traps. Ja, dus we moeten naar het Middelheim om daar allemaal in een val te gaan trappen.
Inderdaad,
en ik wil dus een aantal dingen weten. Waarom die val? Want dit kadert ook al in het barokke jaar met Rubens Inspires. Hè, want Luc Tuymans is op dit moment ook heel druk bezig in het MUCA, maar in het Middelheim evenveel activiteit. Wat heeft de barok te maken met wat jullie daar allemaal zullen tonen deze zomer?
Wel, de tentoonstelling laat werk zien van een 16-tal kunstenaars. En zij werken eigenlijk allemaal een beetje rond de ervaring. En die ervaring die kan zowel een mentale ervaring zijn, dat je je hersenen nodig hebt, zeg maar, om de werken te begrijpen of te beschouwen. Of sommige hebben een heel fysieke impact, zoals de werken van William Forsythe, de choreograaf. Die hebben echt een lichamelijke impact op de toeschouwer. En sommigen hebben allebei. Dus het is een experience festival, zeg maar, voor lichaam en geest.
Vertel eens, Pieter, wat heeft dit nu allemaal met de barok en meer bepaald met de barokke tuin te maken?
Wel, we hebben eigenlijk in onze uitvoerige research ontdekt dat de barok was eigenlijk een periode van crisis. Dus iedereen denkt altijd aan de barok een soort van geweldig, exuberant feest moet geweest zijn.
Want zo ziet het eruit.
Voilà, zo ziet het
in barokke kerken en als je naar de schilderijen kijkt, dan...
Maar dus die exuberantie, die komt eigenlijk voort uit een ongelooflijke hang naar controle. Dus de barok was een periode van een diepgewortelde sociale crisis. Dus je had hongersnood, de pest, inquisitie, hekserij. Bijna iedereen in de barok is op een andere plaats gestorven dan dat hij geboren is.
Wegens op de vlucht voor het
eerst. Wegens op de vlucht voor van alles en nog wat kerk, geloof, de staat, de koning enzovoort. En dus iedereen die een beetje macht had, die probeerde van zijn macht ofwel sowieso al te versterken, ofwel uit te breiden. Dat was zowel de kerk als de staat, zeg maar. En men was eigenlijk bezig met controle uit te oefenen. En wat is eigenlijk een beetje de metafoor aller tijden geweest van de mens die zijn omgeving probeert te controleren? Dat is de tuin, uiteraard. Hè. En we hebben eigenlijk ontdekt dat in de tuin dat er verschillende vormen van controle plaatsvonden. Dat er eigenlijk verschillende vormen van tuinen waren. Je had bijvoorbeeld de aristocratische tuin, die, denk maar aan Versailles bijvoorbeeld, dat is een soort van toneel waar je letterlijk van act naar act kan stappen en waar je dan op plaatsen van fonteinen of van grottos of van labyrinthen een spektakeltje kan beleven. Hè. Aan de hand van beelden of aan de hand van een tableau vivant of een voorstelling die daar georganiseerd wordt. Dus dat geeft een bijzonder soort van ervaring, uiteraard. Mm. En een tegenhanger in de stad meer, hè, dus die aristocratische tuin was meer buiten, op landgoeden enzovoort, meer buiten de stad. Maar in de stad krijg je de opkomst eigenlijk van botanische tuinen. En daar wordt een heel
dat
ander soort...
Dat had ook te maken met... Ja, die fascinatie voor de wetenschap die,
voilà,
die
fascinatie voor de wetenschap, maar ook
was.
Enorm gestuurd door de hang naar controle. Dus men probeerde eigenlijk planten te klassificeren en onder te verdelen in bepaalde categorieën en in plantbedden. En men probeerde eigenlijk te doorgronden wat waren die eigenschappen van die planten. Eigenlijk om het lichaam te controleren en om zo eigenlijk de ziektes te genezen en eigenlijk ook op een metaniveau de ziekte van de maatschappij. En dat klinkt nu heel zwaar, maar dus, ja, tegelijkertijd die twee soorten tuinen die ontstaan en die allebei eigenlijk op hun eigen manier met ervaring omgaan. En die twee soorten tuinen komen eigenlijk terug in de tuin van Pieter Paul Rubens. En zo zijn we bij de figuur van Antwerps belangrijkste barokkunstenaar gekomen, Pieter Paul Rubens.
Ja, ik kijk even naar David Klaarbout. Zie jij het ook zo dat die barok dat het eigenlijk met controle te maken heeft?
Wel, ik ken niet zeer veel over de barok buiten dat ik... onwaarschijnlijk, hoe het ook mag zijn, gefascineerd ben geraakt door... aan de hand van de Gilles Deleuze-studie van de geometrie van Leibniz en de filosofie van Leibniz, over het veranderen van het standpunt, wat dat Deleuze le point de vue noemt. En in de geometrie van Leibniz blijkt de point de vue een oneindig aantal punten te worden. En dat eigenlijk als structuur bovenop de kamer uit de Renaissance komt, waarbij dat je vanuit één punt, dat is altijd de point de vue de Dieu, zoals Deleuze zegt. Ja. En met Leibniz verandert dat in le point de vue de Dieu. Dus Leibniz is trouwens ook de voorloper of uitvinder eigenlijk van de calculus, dus het principe van de computer, waarbij dat alles uit twee bestaat. En mij was dat wel al opgevallen in een ander boek, hoe belangrijk de barok is in een soort van antivisuele cultuur. En dat mag paradoxaal lijken.
Ja, nogal.
Dat de barok, de werveling van de barok, die eigenlijk een soort van vuur-vlammenzeepatroon heeft, dat die perspectivische diepte tegengaat. Ja, dus het is heel moeilijk om je te oriënteren binnen het barokke beeld. Maar dat is dan een persoonlijke opmerking die ik daarbij heb, is dat vooral in de architectuur, wat mij opvalt, als ik bijvoorbeeld in reizen in Noord-Italië, waarbij heel veel kerken, maar ook hier, overal eigenlijk, heel veel kerken zijn geüpdate naar de barok toe, dat de barok alleen maar overleeft op een structuur, op een, laten we maar zeggen, rechthoekige structuur. Dus de barok is een vorm van controle. Ik geloof dat ik het daar net al ook even over had. Hè. Een verlies van perspectief enerzijds, maar anderzijds zeer gecontroleerd. En ja, dat bleek dan, als ik dan verder lees, blijkt dat uit het Concilie van Trent uit te komen, waarbij dat de kunst en de architectuur moeten dienen als propagandamiddel.
Om... Ja, maar wat een fijne uiteenzetting, David Klaarbout. Het ja, klopt sorry. Helemaal, het is goed, het is goed. Leibniz erbij halen en Deleuze, het is goed. Om uit te komen op het feit dat die barok eigenlijk heel veel met controle te maken heeft. Maar nu moeten we nog naar het Middelheim natuurlijk. Hoe maken jullie dat duidelijk, Pieter? Geef eens een voorbeeld van kunstenaars die dit nu in de praktijk omzetten.
Wel, je hebt bijvoorbeeld, ik denk dat William Forsythe, een van de eerste kunstenaars die we hebben uitgenodigd voor de tentoonstelling, een drietal jaar geleden, of zelfs al veel langer als ik me kan herinneren, misschien was dat wel al in 2012, in alle geval, William Forsythe is echt zo'n kunstenaar die... die noemt zichzelf jonge kunstenaar. Dat is eigenlijk heel grappig, omdat hij natuurlijk al bekend choreograaf is. Maar die maakt pas de laatste 10 jaar wat hij noemt choreographic objects. En dat zijn eigenlijk werken die hij maakt die de toeschouwer een instructie geven. En soms heb je, zoals ik daarnet al zei, voor die werken moet je nadenken. Soms moet je eigenlijk naar je lichaam luisteren. En soms is daar een soort van spanning tussen die twee. Dus dat je, zoals je in een labyrinth staat en je instinctief naar rechts wil, maar je eigenlijk moet nadenken vooraleer dat je de eerste stap zet. Hè. En wat ga je dan doen? Ga je dan eerst je lichaam volgen of ga je eerst je geest volgen? Dus dat heeft voor mij alleszins te maken met controle. Welke controle moet je eerst toegeven?
Hè? Ze zijn volop aan het opbouwen in het Middelheim en ik was daar deze middag en ik ben daar op een soort van cirkelvormige plaat gaan staan. Die bestaat uit gras.
Under all 2 and 3.
Oké, en dat begint dan te draaien en dan... dan val je eraf of je blijft rustig meedraaien op het werk van William of Bill Forsythe. Dat mogen wij ook zeggen natuurlijk. Maar ook heel belangrijk, Pieter, is dat vandaag een werk is voorgesteld van Bruce Nauman. Ik denk ook voor David Klaarbout een belangrijk iemand.
Ik ben een groot liefhebber van het werk van Nauman.
Hè. Ja, en het is ook heel exclusief natuurlijk dat men nu in Antwerpen zo'n werk kan niet alleen plaatsen, maar het zit ook nu in de collectie. Het is aangekocht.
Ja, gelukkig.
Met privégeld en ook met publiek geld. Dat is natuurlijk heel fijn. Zeg nog even de titel van dat werk.
Diamond-shaped room with yellow light. Ja. Uit 1986.
Ja, vertel eens aan de luisteraar, hoe ziet het eruit?
Wel, het is een fantastisch werk. Het is echt zo'n werk dat je... het doet iets magisch met u. Hè. Dus Roes Nauman neemt echt een loopje met ons verwachtingspatroon. En hij is ook een van die kunstenaars die met controle werkt. Dus hij werkt met controle. Hij werkt ook met... wat mogen we nu verwachten als toeschouwer? Je ziet een paviljoenachtige sculptuur, daar brandt een geel licht in. Dat komt stilletjes aan naar buiten door deuropeningen, maar die deuropeningen zijn te klein. Dus je moet al onmiddellijk jezelf klein maken om het werk te betreden. William Forsythe noemt dat ook een choreographic object. Hij zegt van, Bruce, zijn werk is ook een choreographic object. Binnenin is er niks. Er is gewoon niks. Dus het is gewoon
geel licht.
Geel licht.
En het enige wat je kan doen, is de muren oplopen of je kijkt naar de lucht.
Voilà, of een spelletje spelen met de echo. Hè, want natuurlijk, in zo'n betonnen ruimte zonder dak, weerkaatst natuurlijk een handige klap of een woord dat je daarin roept, gigantisch. Maar het, wat Bruce Nauman eigenlijk doet, is hij confronteert ons eigenlijk met onszelf. En hij confronteert ons eigenlijk met wat verwachten wij van een werk. Wij zitten tegenwoordig in een soort van belevingseconomie, dat we constant dingen willen beleven, dat we ervaringen willen hebben, dat we ervaringen willen delen op Instagram of op gelijk welke sociale media. En Bruce Nauman geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om eens even niks te hebben. En dat is eigenlijk een gigantische vrijheid. Voor hem is dat ook een... Hij beschrijft het ook zo in zijn eigen woorden. Voor hem is dat het begin van vrijheid om terug te komen tot jezelf.
Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want de meeste mensen gaan natuurlijk naar kunst gaan kijken om iets te zien, om iets mee te maken. En daar kom je in een ruimte waar je gewoon helemaal op jezelf wordt geworpen. En misschien is dat wel de unieke ervaring. Ja.
Het is misschien een experience trap, maar misschien is het net het tegenovergestelde ervan.
Ja. Er was ook wat gedoe in de kranten over een mannelijk geslachtsdeel dat daar zou te zien zijn in het Middelheimpark. Pieter, wat is daar aan de hand? Ik kon het niet zien, het zat helemaal ingepakt. En mensen komen blijkbaar aan Sarah Wijns, die de directeur is van het museum, vragen, waar is de piemel? En dan moeten ze wachten tot 1 juni. Komt dat tegen? Dat hele park staat vol met blote vrouwen, maar mensen... Ja,
en blote mannen, maar die zijn blijkbaar minder zichtbaar.
Ja. Wat is dat? Het is van een aantal Oostenrijkse kunstenaars.
Gelatin, ja. Ja, de Arc de Triomphe, zo heet het werk eigenlijk, is een fontein van een acrobatische, achteroverleunende man. Het is een beeltenis van een van de 4 kunstenaars. Het is dus een kunstenaarscollectief. En de figuur plast in zijn eigen mond. Plast, we weten niet of dat het plassen is of iets anders. Maar het...
Kan je dat nu niet weten?
Hoezo?
Maar ja, de
piemel heeft een erectie, dus dat kan net zo goed een andere lichaamssap zijn. Maar in alle geval, waar de kunstenaars het om draait, is volgens hun is je eigen lichaam de enige echte vrijheid die je... We zitten hier weer bij de vrijheid. Is de enige echte vrijheid die je hebt en die... Ja, dat is waar ze zich op inspireren. Ze hebben een hele cyclus van werken die te maken hebben met lichaamsvocht. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook in Boijmans net een tentoonstelling geopend vorige week, waar we 4 gigantische drollen kunnen zien in de tentoonstellingsruimte. Het is een...
Ja. Goed, hier zitten we helemaal bij de mens. En als ik dan nog even naar David ga, die mens is uit jouw werk toch alweer een tijdje verdwenen, niet?
Ja, ik werd onlangs aangesproken door een curator van het Centre Pompidou om een lezing te geven met Italiaans filosoof Emanuele Coccia, die jullie waarschijnlijk niet veel zegt, maar misschien zijn boek wel. En dus het boek is getiteld La vie des plantes. En het gaat over de wereld der planten en het verdwijnen of het op de achtergrond schuiven van het antropos. Een vorm van anti-antropocentrisme. En ik ben blij dat ik het eruit krijg, want meestal zeg ik dat slecht. En dat heeft mij tijdens dat gesprek eigenlijk ben ik gaan beseffen dat ik daar al jaren mee bezig ben. Met het wegschuiven van de mens, bijna in een soort van vengeance.
Ben je kwaad op de mens, David?
Ik vind niet dat die op de voorgrond aanwezig moet zijn. En in de cinema is dat nogal moeilijk om de mens eruit te halen. Dus feitelijk, de bioscoop is gegijzeld geworden door de mens, terwijl ze een andere toekomst had kunnen hebben. Ja. Er zijn zo twee scholen, hè, twee denkpistes. En ik merk dat dat ook... dat was eigenlijk de gelegenheid van de vertoning van de Pure Necessity in het Centre Pompidou. Dat we het daarover hadden. En dan bleek trouwens dat er voor bij Disney het geld was op ook alweer. En de achtergronden moesten op een extreem eenvoudige manier gemaakt worden door kartons te schilderen die opnieuw werden gebruikt, aangepast. Ja. En waarbij dat een camera dan de camerabeweging overging maken. Dus terwijl alle geld ging naar de karakters en bijzonder weinig. Er is eigenlijk een gebrek aan biodiversiteit. Mm-hmm.
Ja, maar... het is een hele mooie theorie. Ja. Maar toch, als je nu naar het Middelijm gaat, dan zal je die mensen ook tegenkomen. Hoewel eigenlijk heel mooi wordt ook een... We kunnen de zon zien op Mars. Dus die David kan er wel het weer voorspellen in Amsterdam. Maar het is ook een heel mooi werk dat in een, ja, dat kleine paviljoentje net naast het kasteel
staat. De Gloriette
heet dat. De Gloriette, wat een prachtig woord voor je gebouw. Wat is daarvan de bedoeling, Pieter?
Wel, we hebben aan Bill Forsyth gevraagd of dat hij eigenlijk co-curator wil zijn van de tentoonstelling. En dat durf hij niet. Dus hij zei van, goh, ik kan misschien wel twee mensen of zo voorstellen. En daar is dan Ryoji Ikeda en Spencer Finch uitgekomen. En Spencer Finch hebben we losgelaten op het Glorietje. Dat is een kunstenaar die eigenlijk op een hele poëtische manier met wetenschappelijke gegevens aan de slag gaat. Dus hij heeft eigenlijk de metingen genomen van de Pathfinder. En dat is een onbemand ruimtetuig die op de planeet Mars meting heeft gedaan. En die hebben bijvoorbeeld de metingen van de lichtwaardes van een zonsopgang op de planeet Mars gemeten. En die lichtwaarde is een hele oranje, warme gloed. Spencer heeft de ramen van het Glorietje, van het pas gerestaureerde Glorietje, dus dat is ook een wereldprimeur, zeg maar, heeft hij bekleed met folie. Dat is een techniek die je regelmatig toepast. Hij heeft dat al op de Biennale van Venetië ook gedaan, bijvoorbeeld. En dus dat is een patroon, een soort van patchwork die het licht gaat filteren tot exact die kleurwaarde op de planeet Mars van een zonsopgang. En volgens Spencer is de zon vermoedelijk het enige historische element dat ten allen tijde hetzelfde is geweest.
Ja. Dat moet jou toch tevreden stemmen, hè, David Klaarbout. Mm. Ja. Ik mocht al even rondlopen vandaag. Ik heb ook heel mooie werken gezien van Monika Sosnowska. Dat is een
ongelooflijk,
Poolse kunstenares. En je moet het maar eens gaan bekijken, beste luisteraar. Maar ze doet dat iets met een hek en ook met een trap die totaal onherkenbaar is geworden. Maar ik wil nog iets zeggen ook over dat mooie paviljoen dat daar staat van Robrecht en Daam, het huis. En daarin zal niets te zien zijn, maar wel te horen. En dat zijn, het is een werk van Louise Lawler. En dat is een kunstenares die altijd heel kritisch reflecteert over de kunst zelf en hoe dat allemaal in elkaar zit. Zij laat daar namen afroepen van bekende mannelijke kunstenaars, Pieter.
Ja, inderdaad. Dus Louise Lawler was als activistische kunstenaar, heeft zij al van in het begin jaren 80, dus dat is ook een heel oud werk eigenlijk, heeft zij de positie van de vrouw eigenlijk een beetje op de voorgrond gesteld in haar werk. En zij doet het zelf, dus zij spreekt op zijn papegaais de namen uit van alle op dat moment gangbare en de nog steeds gangbare mannelijke Westerse of Amerikaanse kunstenaars die alle grote musea bevolkten met hun projecten en tentoonstellingen, zoals Bruce Nauman, Gilbert en George. En zij papegaait dat...
Dus Nauman hangt er ook aan, eigenlijk.
Zij papegaait dat zelf. Dus sommige namen zijn volledig onverstaanbaar, sommige blijven oneindig gerepeteerd worden tot je er helemaal gek van wordt. We hadden al vaker de opmerking gekregen van kunstenaars dat het huis aanvoelt als een vogel. Kooi. Dus daarom hebben we die link ook gelegd als een soort van moderne automaton. Een automaton is ook een barok motief, namelijk een soort van geautomatiseerde machine die vogelgeluiden produceerde in de baroktuin.
Ja. Kunnen we gaan bekijken vanaf 1 juni. Hoeveel Belgische kunstenaars zitten erbij, Pieter? Zijn er 16, hè?
Twee. Drie. Twee. Dennis Tiefus en Adrien Tirsio, twee Antwerpse kunstenaars.
Ja, en Dennis Tiefus die heeft daar een soort podium gebouwd.
Heeft zelfs een nor gebouwd.
Ja, en voor de rest komt er ook een gigantische kleiput en een douche. En we kunnen ons daar vuil maken deze zomer. We kunnen daar dansjes gaan opvoeren.
Ja. Je kan je evenwicht verliezen.
Ja.
Verblind worden door Goes Naumans en geel licht.
Ja, of door het oranje licht van Mars natuurlijk, in dat andere werk. Het opent allemaal op 1 juni met een heel groot feest. Dat hele barokke jaar, dat moeten jullie naar uitkijken natuurlijk. Is er één lieveling van jou die erbij zit?
Goh, ik ben echt verliefd op The Diamond-Shaped Room with the Yellow Light.
Ja, en die kan je nu al gaan bekijken natuurlijk. Bruce Nauman, hij staat daar te blinken in het Middelheim Museum. Dankjewel Pieter Bons om hier te zijn, David Klaarbout natuurlijk ook en ook Philip Tielens. Ik wens je nog een prettige verderzetting van het Kunstenfestival Dessart. Morgen zit hier Nicky Aerts. Tot de volgende keer, bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.